ik was namelijk niet zo echt een reiziger. En ben er nog niet echt. Maar het heeft mij ook deugd gedaan. Het was fijn om dat met elkaar te ervaren. Ik dacht dat ik groene vingers had. Maar er waren er de dag een paar die nog meer groene vingers hadden. Die nog 's morgens vroeg aan het onkruid aan het trekken waren. Dus mensen, denk soms van uzelf dat je iets hebt. Maar er zijn nog anderen die nog wat meer hebben. Ook in het Bijbel lezen. Moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zoveel in mijn Bijbel gelezen als in die vakantie. Ja, we waren met christenen tezamen. Het was ook bemoedigend dat. Om 's morgens op te staan, om in die prachtige natuur te mogen genieten van Gods woord. Het was echt over het algemeen een bemoedigende reis. En op een bepaald moment zat ik daar, terwijl dat iedereen, of toch iedereen, ging gaan zwemmen. Namelijk de zwembaden in Roemenië, voor de mensen die dat niet weten, ik heb al een beetje ervaring, we zijn al een paar, en het was nu de 8e keer dat ik vertrok naar Roemenië. En ik weet, in Roemenië de zwembaan, kwestie van hygiëne, dat laat nog soms de wensen over. En het dorp waar dat zwembad was, hadden we juist de avond ervoor doorgereden, en het krioelde daar van het volk. En ik dacht bij mezelf, gaan zij morgen hier gaan zwemmen? Ik denk, ik ga niet mee. En het was inderdaad zo, dus de mensen zijn gaan zwemmen. Het was terminale baden, noemen ze dat. Het water was groen. En, moet eerlijk zeggen, het was voor... Roel heeft er zelf bijna niet in gegaan, dus dat stelde al iets voor. Dus het was een beetje een ontgoocheling. Maar de kinderen hebben zich geamuseerd, ook al waren ze daarna toch wel een beetje ziek. Onze Jetro heeft er een paar dagen van geweten. Ook de kinderen van Simona die hadden last van moeheid en keel- en oorpijn. Dus dat was misschien niet zo'n goed idee. Maar ondertussen zat ik thuis, in ons huis, met 4 vrouwen die achtergebleven waren. En wat doe je dan als je thuis blijft met 4 vrouwen? Dan ga je nu een Bijbel gaan lezen. Tenminste, dat doe ik dan. En op die moment, ik wist dat ik de zondag de preek had, en ik zeg, ik zat daar in de tuin, ik zeg, we hadden echt een prachtig zicht van, wat ga ik nu doen? Wat moet ik nu doorgeven zondag? Want dat is altijd een beetje de strijd van, wat moeten we nu gaan vertellen? Wat wil God ons nu op het hart leggen om door te geven? Of wat wil God aan ons leren? Want wij denken altijd dat wij anderen moeten leren, maar vaak is het zelf dat God door zijn woord tot ons spreekt, dat wij moeten leren. En zo kwam ik op een bepaald moment aan het lezen in Marcus over Pilatus. Ik ga spreken namelijk over Pilatus, over Saul en over Gideon. Je kunt zeggen, we hebben die drie gemeen. Dat ga ik proberen uit te leggen. Dus misschien kunnen we al opslaan Marcus 15 vanaf vers 10. Maar laat ik eerst bidden. Vader in de hemel, ik dank u dat wij hier ook weer mogen samen zijn. Samen met broeders en zusters. Samen verenigd in uw naam, wetende Heer dat gij ook in ons midden zijt. Dat u een God bent die voor ons zorgt. Een God vol van genade, een God van trouw. Heer, en dat mogen we ook weer deze morgen, mochten we dat zingen, mogen we dat vanuit uw woord herkennen, mogen we dat in onze levens ook ervaren, dat u een God bent van trouw. Een God van genade. Wilt u mij dan ook weer gebruiken, Heer, om deze woorden die hij wilt spreken tot uw gemeente, ja, te volledigen, Heer, te volbrengen. Mag uw Heilige Geest op mij zijn. En ik dank u, Heer, voor de tijd die we hebben gehad met u, Heer. Wilt u ook de komende tijd weer zegenen voor het normale leven die weer op gang komt. Vader, we danken u. Alles, Heer, komt van u. En wij mogen als christenen dankbaar zijn dat we dat voorrecht hebben. In Jezus' naam vraag ik u dat. Amen. Zo, en dan zat ik dan en ik las vanaf vers 15. Het gaat namelijk over Pilatus. We kennen allemaal dat verhaal. Pilatus die het op zijn hart had. Of op zijn hart. Die daar die moeilijke beslissing moet nemen om Jezus of Barnabas los te laten. Je wist dat de Joden hem, Jezus, overleverden uit nijd. En nu moet Pilatus oordelen. Als staatsman moet hij een oordeel vellen, moet hij een beslissing nemen. En beslissingen nemen, dat is vaak ook in ons eigen leven niet altijd gemakkelijk. En ik denk dat we vaak beslissingen nemen zoals Pilatus het hier deed. En ik ga het voorlezen. Pilatus oordeelde het geraden de schare haar zin te geven en hij liet hen daarom Barnabas los en gaf Jezus na hem gegezeld te hebben over om gekruisigd te worden. Dus Pilatus reageert niet, denk ik, vanuit zijn hart, maar ergens om de goedkeuring van het volk te geven. Namelijk dat hij de goedkeuring van het volk krijgt, laat gij Barnabas vrij en laat gij Jezus kruisigen. Natuurlijk, dat is allemaal relatief, want we weten allemaal dat God achter dit alles staat. Maar toch viel het mij op als ik daar zat, dat Pilatus oordeel het geraden de schaar haar zin te geven. En waarom staat er daarbij? Omdat God in feite ook Pilatus heeft gewaarschuwd door zijn vrouw. Vaak is het zo, als we beslissingen moeten nemen, zoals Pilatus, belangrijke beslissingen moeten nemen, dat we daarvoor gaan bidden. We krijgen niet altijd een antwoord. Maar hier, op dat moment, kreeg Pilatus toch wel een waarschuwing. Namelijk, de vrouw van Pilatus, en we kunnen dat lezen in Matteüs 27, vers 19, die kreeg namelijk een droom. Een droom die ze als vrouw van de bewindsvoerder in feite wilde mededelen. En in hoofdstuk Matteüs 27, vers 19, toen Jezus daar voor de rechterstoel van Pilatus stond, komt die vraag van die vrouw naar voren, van wat moeten we hiermee doen, wat moeten we doen met Jezus? Zoals ik al zei, Pilatus had liever Jezus vrijgelaten, want hij vond ook geen schuld in hem, maar zijn positie en het volk wilde het anders. En nu lezen we in vers 19, terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap, bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb geden in een droom veel om hem geleden. Hier zien we hier in feite die genade van God. In de eerste plaats, en ik vond het ook voor bij mezelf, waar zijn al die trouwe christenen gebleven, hier op dat moment van Jezus? Waar is Petrus? Waar zijn de apostelen? Waar is de schare? Waar zijn al die mensen die genezen zijn geweest door Jezus? Niemand komt erop voor Jezus. Alleen gebruikt God een heidense vrouw om het gemoed of om het geweten van Pilatus aan te spreken door een droom. En ik dacht dat ook bij mezelf, van ja, als het erop aankomt, waar staan wij dan? Hoe vaak zijn wij niet weggedoken of steken we ons weg om maar niet te moeten uitkomen voor die naam van Jezus? Want dat brengt ergens een weerstand op. Een weerstand naar mensen, maar ook in onszelf. Die strijd die er in ons hart woedt om uit te komen voor Jezus. Hier zien we dat Pilatus, ook hij was geen christen, oordeelde naar de schare, naar de mening. Vaak is het ook zo dat wij ook zo keuzes maken. We doen mee met de groep, terwijl we beter weten ingaan. Dat is iets wat typisch menselijk is. En dat vormt ook ergens ons karakter, maar daar straks meer over. Maar wat mij van Pilatus, wat ik dan op dat moment in feite wil onthouden, is dat hij oordeelt geraden de schare haar zin te geven. De schare haar zin te geven. Als beleidsman, als oudsten, is het niet altijd goed om de scharen of de gemeenteleden haar zin te geven. Het is goed dat we als oudsten, of als mensen, of als bewindvoeder, mensen hebben die Gods stem leren te verstaan. Die door God gebruikt worden om vaak tegen de scharen in te gaan. Als Pilatus, natuurlijk, Hans, het verhaal hier met de kruisdood van Jezus, is ergens door God bepaald, maar toch kon Pilatus misschien zich van die verantwoordelijkheid afschuiven en iemand anders laten doorgaan, laat ik het zo zeggen. Maar Pilatus was geen christen. Hij oordeelde naar het geweten van de scharen, niet naar zijn eigen geweten. En bij mij gaf dat ook iets van, inderdaad, hoe vaak doe ik niet om anderen in de gunst te stellen? Terwijl dat misschien niet echt Gods wil is. Vaak is het zo, in ons eigen leven. En God bepaalde mij dat op dat moment van, kijk, we zijn mensen. We zijn gevallen mensen en we blijven zondaars. Maar het is goed om in eigen hart te kijken en te ervaren hoe vaak wij zo zouden handelen als Pilatus. Want we zijn heel sterk in het veroordelen van anderen, terwijl dat we zelf hetzelfde doen. Want het is gemakkelijk om te zeggen van Pilatus, hey, wat doet je nu, Pilatus? Je zit gewaarschuwd door God, door uw vrouw, en toch neem je zo'n oordeel. Maar zoals ik al zei, vaak zijn we geen haar beter. En dat viel mij op, die tekst. Hij nam een besluit om de schare haar zin te geven. Het is niet altijd goed om de scharen haar zin te geven. Het is niet altijd goed om mee te doen met de massa. Vaak moeten we tegen de stroom ingaan. En vaak doet dat pijn. Heel wat pijn. Om nu verder te gaan wil ik Saul aanhalen. Was ook iemand die gebruikt werd door God. Saul de koning. En we lezen van hem in 1 Samuel 15. Namelijk het volgende. Ik hoop dat we een beetje de geschiedenis kennen van Samuel. Hij was geroepen, gezalfd door Samuel om koning te worden. Het volk wilde een koning, ze beheerden een koning. Ze keken naar de scharen rond hem en ze wilden ook een koning. God had afgedaan als koning. En we lezen in 1 Samuel 15 dat de koning een heel belangrijke beslissing moet nemen. Als je verantwoordelijkheid draagt, dan moet je natuurlijk beslissingen nemen die niet iedereen aanvaardt of niet iedereen goedkeurt. Maar het is nu eenmaal zo dat we mensen moeten beslissingen nemen, ook in ons eigen leven. En Samuel en Saul, of tenminste Saul, komt daar op een bepaald moment, krijgt hij de opdracht van God om de Amalekieten uit te moorden. En als je die geschiedenis leest, dat staat in 1 Samuel 15, voor de mensen die dat eens willen lezen, dan krijgt Samuel de opdracht om Saul te gaan vertellen dat hij de Amalekieten moet uitmoorden. En niet alleen de koning en zijn soldaten, maar iedereen. Van groot tot klein, zelfs van vee, niks mocht overblijven van dat volk. En dan kunnen we ons afvragen, als je die geschiedenis leest, van ja, amai, is dat onze God? Noemen wij hem vader? Maar als we gaan verder lezen, en als we dieper gaan graven, dan laat God bepaalde dingen toe. God gaat niet zomaar iemand gaan straffen. God weet waarom had hij mensen straft. En God weet waarom dat hij Saul de opdracht gaf om dat volk uit te moorden. Het was namelijk zo dat de Amalekieten een volk waren die vijandig stonden tegenover de Israëlieten. Het was het eerste volk die de strijd aanhing met Israël na de bevrijding uit Egypte. Een volk die daar verbitterd was misschien. Een volk die ook niet veel strijdlustig waren. Ze waren 400 jaar slaven geweest, dus echte soldaten zullen het ook niet geweest zijn. En zij krijgen daar de eerste stap dat ze doen in het beloofde land, of tenminste in het beloofde land worden ze aangevallen door de Amalekieten. En dat was voor God een reden om dat volk uit te moorden. Terwijl dat de Amalekieten heel goed beseften, of zouden moeten beseft hebben, dat wat er daar gebeurd is in Egypte, ook al hadden ze geen televisie en geen radio in die tijd, en geen gsm's, dat het zeker het nieuws zeker zal verspreid geweest worden van die wonderbare uittocht van Egypte. De Amalekieten die strijden niet alleen tegen Israël als volk, maar tegen de levende God die zijn volk uitleidde uit Egypte. En daarom was God zo streng in zijn oordeel, om dat volk volledig uit te moorden. Als we dat kunnen een beetje plaatsen, dan begrijpen waarom dat God zo hard is soms. Hij laat geen zonde toe. Hij laat niet toe dat de Satan zijn doel, zijn weg met iemand kan verwoesten. En dat is ook een geruststellende gedachte. Namelijk, de Israëlieten zijn het volk van God en waren beschermd op hun wegen. Ook hebben ze het vaak verknald, dan moest God ingrijpen. Maar het heeft een geruststelling dat wij als mensen ook weten dat God met ons tot zijn doel komt. En dat niemand of niets dat kan afnemen, tenzij wij niet willen. Want God vraagt, als we geroepen zijn voor iets, dat we willen meewerken. We worden niet gedwongen, maar we worden wel beproefd. En beproefdheid, dat brengt zegen en volharding uit. En om nu terug te komen op onze koning Saul, lezen we van hem in 1 Samuel 15, vers 24... Als ik het goed voor heb. Kreeg hij de opdracht van Samuel om dat volk volledig uit te moorden. En wat doet Saul? Hij luistert niet. Of niet volledig naar de opdracht van God. Hij laat de koning en het beste van het vee voor zich. Dat is de opdracht die Saul en het volk doet. Ze doen niet volledig wat God zegt. Of wat door Samuel werd opgedrongen. En dan schrijft hij in vers 24 ook weer iets. Saul zeide tegen Samuel, ik heb gezondigd, want ik heb het bevel des Heeren uw opdracht overtreden, maar ik vreesde het volk en heb naar hen geluisterd. Nu dan, vergeef toch mijn zonde, keer met mij terug, dan zal ik mij voor de Heeren nederbuigen. Wat lezen we hier ook weer? Dat vrees voor het volk. Saul, die machtige koning, Saul, die een paar overwinningen had behaald, vreesde het volk. Welke invloed hebben mensen rondom ons dat we vaak niet doen wat we willen? En misschien heeft Saul hier, we kunnen er heel wat over zeggen, over Saul natuurlijk. Misschien heeft hij wel een andere reden, dan wil hij zijn eigen zonde verdoezelen tegenover Samuel, misschien ook. Maar vaak is het zo, en daar gaat mijn boodschap een beetje over in feite, dat wij handelen naar de wil van mensen en niet altijd naar de wil van God. En dat is juist zo moeilijk om dat te kunnen verstaan. Saul of Samuel of Saul had tenminste één punt voor. Hij wist heel goed wat de opdracht was. Want hij zegt het ook in vers 24. Ik heb gezondigd, want ik heb het bevel des Heeren uw opdracht overtreden. Dus Saul komt er niet van onderuit. Ja, ik heb zijn stem niet goed verstaan van God of van Samuel. Nee, hij wist heel goed, want Samuel heeft heel duidelijk gesproken hoe Saul moest handelen. Voor ons is dat vaak moeilijker. Wij weten niet altijd juist wat we moeten kiezen. Maar we hebben ook de opdracht om de stem van de Heer te luisteren en ons niet te laten meeslepen door wat mensen allemaal vertellen. We mogen geen vrees voor het volk hebben. We moeten, als we door God willen gebruikt worden, als we een bepaalde visie hebben mogen zien, en dan moeten we dan ook nog toetsen of dat de juiste visie is, mogen we ons daar niet van laten afbrengen. Want de Satan zit niet stil om het werk van de mens, van Gods plan met ons, te dwarsbomen. Hier zien we van Saul inderdaad dat hij ook heeft gefaald. En ik zeg het, er is heel wat te zeggen over Saul, maar het viel mij ook weer op dat hij die ene reden aanhaalde van ik vreesde het volk. Ik vreesde het volk. Tussen haakjes misschien. Ik zeg, zoals ik al heb gezegd, misschien was hij meer bang van de gevolgen van zijn eigen besluit dat hij zijn verantwoordelijkheid afschoof op het volk. Maar het staat er toch bij dat hij het volk vreesde. En hij had daar dus ook wel een reden toe, want ik zeg het, lees het een keer thuis. Samuel had de opdracht gegeven aan Saul van, kijk, jullie mogen een strijd aangaan, maar wacht, binnen de 7 dagen zal ik komen en op de 7e dag zal ik dan een brandoffer en een reukoffer voor de Heeren aanhalen en dan kunnen jullie te strijden trekken. En dat was ook een beproeving, want wie kwam er niet? Natuurlijk, Saul of Samuel, de laatste minuut, laat ik het zo zeggen, en ondertussen was het volk zodanig ongedurig geworden, en waren ze aan het weglopen van Saul. Ook zoiets dat we kunnen leren. Als God ons een opdracht heeft van iets, en we zijn ervan overtuigd dat het Gods stem is, dan zullen we kritiek daarvan krijgen. Dan zullen mensen ons proberen af te breken en ons in de grond te boren, en dan zullen we, als we niet sterk staan in onze schoenen, als we niet weten of 100% zeker zijn dat God ons wil gebruiken, dan zullen we net al die soldaten weglopen en zeggen, het hoeft voor mij niet meer. Het hoeft voor mij niet meer. Het hoefde niet meer voor het volk om nog die strijd aan te gaan. Het hoefde niet meer om te wachten op Samuel, om dat brandoffer en die zegen van de Heer. En Saul heeft het dan zelf gedaan en dan zijn de gevolgen ook groot geweest. Maar daar komt het allemaal op neer. Namelijk dat wij als mensen die door God willen gebruiken, moeten leren te volharden. En als we iets krijgen van God, dat we daarin moeten doorbijten. En ons niet laten afbrengen van de kritiek die anderen op ons hebben. En dat is heel vaak belangrijk. Vrees voor de mensen. Vrees om afgewezen te worden. Vrees om niet aanvaard te worden. Vrees om niet populair te worden. Het zijn allemaal karaktervormingen. Karakter, het vormt ons karakter. Zo geweldig. Ja. En nu wil ik nog een laatste aanhalen en daar wil ik iets meer over vertellen, over Gideon. We kennen die prachtige geschiedenis van Gideon. Ik hoop het toch, want ik zeg het, ik ben een fan van het Oude Testament. Ik heb die verhalen, ik kan niet zeggen dat ik ze van buiten ken, dat is ook niet waar, maar ik heb ze toch meermaals gelezen. En ze lezen in feite ook gemakkelijker, volgens mij, dan het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is soms moeilijk om te begrijpen. denk ik toch, voor mezelf dan, dan moet ik al meer een keer gaan nadenken van, wat staat er hier? Maar in het Oude Testament zijn dat verhalen. Het zijn ik zeg het altijd, het is een geschiedenisboek. Het is het verhaal van mensen. En dat verhaal van mensen is zo kenmerkend, omdat het ook onze verhalen zijn. Ze zijn niet beter, en zeker niet slechter of ons. Ze zijn niet heiliger dan ons. Nee, het zijn mensen van gelijke standaard. En juist zulke mensen gebruikt God. Die willen gaan. En hier zien we nu Gideon. Gideon was iemand die terneergedrukt was. Zoals we lezen in vers 6 van het eerste van hoofdstuk 6, vers 1. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heeren. Daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midian gedurende 7 jaren, waarin Midian de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich schuilplaatsen in die in het gebergte liggende golen en de burchten. En wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op. Het machtige land Israël, het land dat zo een gezegende tijd had meegemaakt met God, het land, of het volk tenminste, dat grote overwinningen kon leiden, werd hier verslagen door andere volkeren. Waarom? Omdat, staat er zo mooi bij, ze deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Als we tot zegen willen zijn, of als we zegen, als we gebruikt willen worden, dan is het goed om het kwaad weg te doen. Niet dat we volledig zonder zonde zijn, maar het is toch wel goed. Zoals hier staat, het kwaad deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Onszelf toetsen daarin is een heel belangrijke regel. En dan zien we hier dat het beloofde volk, het land, het volk dat zo door God werd gebruikt, hier moet zich gaan verschuilen in holen en rotsen voor die andere volken. De macht van God, de trots van God, was weg over het volk. Dat ze zich moesten schamen. Dat ze moesten wegvluchten. En er kwam heel wat daarbij. En daar te midden in dat volk leeft Gideon. En Gideon is iemand die, als we dat gaan lezen, niet iemand die direct zo enthousiast is als God tot hem spreekt. Wie zou je in zulke tijden, in zulke moeilijke tijden van toen, enthousiast zijn als God tot u spreekt? Gideon zag het echt niet echt zitten van, God, we roepen naar u, en waar zijt ge? Of, we denken te roepen, en waar bent u? Gideon was, laat ik zeggen, op zijn minst gezegd depressief. En juist zulke mensen gebruikt God. Ik vind het altijd zo prachtig dat God mensen gebruikt die soms, allerlei soorten mensen gebruikt hij natuurlijk, maar die uitverkoren zijn, laat ik het zo zeggen. Uitverkoren mensen die geen groot geloof hebben, maar die gevormd worden juist door de wandel met God. En dat is ook iets dat wij allemaal kunnen leren. We worden gevormd door de wandel van God, met God. Als we durven te gaan, dan zal God ons tot zijn doel brengen. Zoals met Gideon. Er staat van Gideon niet op dat hij een krijgsman is. Er staat niet zoveel op van Gideon in de beginjaren, maar toch gebruikt God hem. En hij heeft hem een opdracht. Namelijk dat hij... Ik ga het eerst een keer lezen misschien. Laat ik eerst het volgende zeggen. Dus Gideon is een man die God beproeft. Hij komt tot God. Of God komt tot Gideon en hij zegt, Gideon, ik ga iets doen met u. Ah ja, zegt Gideon. Allee. Maar Gideon is een man die nuchter is, die nadenkt. Die niet alles gelooft, laat ik het zeggen, wat de geesten vertellen. Hij zegt, ah ja, dat kunnen we lezen in de vorige versen. Van als je inderdaad, en ik ga het toch maar een keer lezen. Dus vanaf vers 16, ik weet niet uit of in, ik heb het niet doorgegeven, maar hoofdstuk 6, we zitten altijd in hoofdstuk 6. Daarom is het altijd goed dat we onze Bijbel mee hebben. Hè. In hoofdstuk 6 lezen we van Gideon namelijk het volgende. Ik ga lezen vanaf vers 15. Omdat God komt daar bij Gideon, de man die ten neergedrukt was, die zijn volk zag vluchten voor de andere volken. Als ze iets, ze hadden gezaaid en ze konden niet oosten, want de andere volken kwamen het opdagen en trokken tegen hen op. Dus het was een ellendige tijd. En in die tijd, juist op dat moment, ook weer genade van God, komt God daar naar Gideon. En hij zegt tot God, toen wende de Heere zich vanaf vers 14, toen wende de Heere zich tot hem en zeide, ga heen in uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Nou, zegt dan, laat God dan een keer zeggen tegen u. Je zit daar in zo'n situatie zoals ik geprobeerd heb te schetsen. En dan komt God en zegt, ja, maar kijk, Gideon, hij zit de man. We gaan hier de boel opruimen. En hij zit de man. Wat zouden wij dan zeggen? Halleluja. Of zouden we ook in ons schulp kruipen? Of zouden we zeggen, ja, maar dat is niet voor ik. Ik zal die stem niet goed verstaan hebben. Wie zegt dat de Heere is? Die spreekt. En we lezen verder. Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Dat zegt God tegen Gideon. Ik zend u immers. En nu komt Gideon aan het woord. Maar hij zeide tot hem, ach Heere, waarmee zal ik het Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste. En ik ben de jongste van mijn familie. En de Heere, je doet weeklagen. We kennen dat allemaal. En als we eerlijk zijn, is dat ook zoiets dat wij in ons eigen christelijk persoonlijk leven vaak niet vooruit komen. Als God iets zegt tot ons, dan beginnen we te klagen. Van, moet ik dat nu doen? Maar God, wie ben ik? Wie ben ik? Maar God gebruikt juist zulke mensen die weten dat ze niet veel waard zijn. Of niet veel waard zijn of niet veel kunnen. God wil zijn almacht, zijn kracht telkenmaal opnieuw openbaren. En dat zien we hier door Gideon heen. En dan lees ik verder. En de Heere zeide tot hem, ik ben met u. Daarom zult ge Midian verslaan, al was het met één man. Zijn dat geen bemoedigende woorden voor Gideon? We zouden zeggen, ah ja, tuurlijk gaan we. Tuurlijk gaan we. Met God is met ons. Wat kan ons nog deren? Maar Gideon is wijzer of dat. En hij vraagt een teken. En het is altijd heel goed als we een opdracht krijgen van God om een bevestiging te vragen. Van, is dat nu wel zo? Of dat anderen mogen bidden voor ons om bevestigd te worden in onze wandel met God. Gelijk wat? Ik denk nu aan mensen die veranderen van gemeente. Hoe vaak is het niet zo en welke overloop of verloop van gemeenteleden is er niet de laatste tijd? Is dat altijd de weg van God? Hebben ze de stem van God goed verstaan? Hebben ze anderen gevraagd om, is het wel zo? Moeten we dat wel doen? En zo is het in alle aspecten van ons leven. Vragen we inderdaad, toetsen we of het inderdaad God is die spreekt. En Gideon doet dat. Toen zeide hij tot hem, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken. Dat gij het zijt die met mij spreekt. En ik vind dat altijd wonderlijk. Dat Gideon vraagt, zijt gij het die met mij spreekt? Hij was daar blijkbaar lichamelijk aanwezig. Ik moet eerlijk zeggen, lichamelijk heb ik nog nooit God gezien. Ik denk dat ik al vaak zijn stem heb gehoord. En dat ik inderdaad misschien nog meer zijn stem niet heb gehoord. Of niet heb gereageerd op het spreken van God. Maar hier, Gideon is een nuchter man en hij zegt, zijt gij het inderdaad? Ik vraag een teken. Geef mij dan een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. En dan krijgt hij dat teken. We gaan dat verder lezen. Namelijk, je moet de maaltijd voorbereiden. Je legt dat op de rots, je giet er water over en dan ziet je dat God vuur aansteekt. En voor Gideon is dat inderdaad het bewijs dat God God is. Wat kunnen we leren van Gideon? Dat hij niet zomaar alles gelooft wat er op hem afkomt. Hij toetst het. En ik vind dat heel belangrijk, dat er dingen getoetst worden. En als die toets doorstaan is, dan kan God verder gaan met Gideon. En dat doet hij dan ook. Want de volgende opdracht dat Gideon krijgt is namelijk, en ik denk dat we daar vaak het moeilijkste mee hebben, onze eigen familie, namelijk om het altaar van zijn vader af te breken. Hij had namelijk de opdracht gekregen van God. In vers 25 lees ik dat. In die nacht nu zeide de Heere tot hem, neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van 7 jaar, haal het altaar van Baal dat van uw vader is omver en hou de gewijde paal om die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heere uw God op de top van deze versterkte plaats. Krijg maar een keer zo'n opdracht. Nog maar pas was hij daar depressief en had hij daar moeite met alles wat er gebeurt. Daar komt God op hem af, krijgt hij een teken. En nu moet hij toch wel een van de moeilijkste beslissingen nemen in zijn leven, namelijk tegen zijn eigen familie ingaan. En dat is vaak het moeilijkste. We hebben zelf kinderen en velen van ons hebben kinderen. Dan is het moeilijk om ze niet altijd hun zin te geven. Dan is het moeilijk om tegen hen in te gaan. Moeilijk om tegen uw ouders in te gaan. Vaak is het ook zo in onze eigen levens dat het juist onze familie is die vaak het hardst terugvechten als we beslissingen nemen. Vaak is het moeilijk om tegen de familie in te gaan. We laten ons meeslepen door die vrees van die mensen. En hier zien we dat Gideon ook die opdracht krijgt om dat te doen. En moet eerlijk zijn, het is een hele opdracht. Denk maar een keer na dat jij als zoon het altaar, een heilig voorwerp voor die mensen, moet omverwerpen. Niet alleen voor zijn familie, maar de Hanse stad stond erachter. De Hanse stad was een afgodendienaar gaan worden van de Baal. Zover was het gekomen in Israël. Dan kunnen we geloven dat God zegt van de zegen is er niet meer. Maar wat is de reactie van Gideon? Namelijk het volgende. In vers 27 wil ik dat lezen. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heer hem gezegd had. Omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het 's nachts. Dat is al heel wat anders. Vrees, dat is een gezonde vrees. Ik denk dat we allemaal ergens wel vrees hebben voor mensen. Maar om het gebod des Heeren daarvoor niet uit te voeren, of niet de heelten uit te voeren zoals Saul, is nog wat anders. God kent onze harten. God weet dat we bange mensen zijn. God weet dat we bang zijn van mensen. Dat we niet altijd zijn zoals we moeten zijn. Dat we niet altijd uitkomen, niet altijd spreken zoals we moeten spreken. Maar Gideon had geleerd van ik moet het gebod des Heeren volbrengen. Want ik heb geproefd dat God bij mij was. En hij deed het dan 's nachts. Ik denk dat dat een heel menselijke reactie is om het 's nachts te doen. Als ik Gideon zou zijn, in zijn plaats, dan zou ik het verzeker ook 's nachts hebben gedaan. Dan zouden de Tsanderdas of 's morgens wel zien hoe het zou aflopen. Maar hier neemt Gideon een besluit van, ik doe wat God zegt. Tegen beter weten in, tegen de massa in, tegen iedereen, want de weerstand zal zeker groot zijn. Gideon neemt een besluit die God hem heeft gegeven. Een opdracht waarin hij volhardt. En dat is ook echt iets wat wij ook weer mogen leren. Leer volharden in de dingen die God geeft. Want God komt in zijn genade telkenmalen tegemoet. Namelijk, want als we ons inbeelden, wat zou Gideon die nacht hebben doorgemaakt? Het offer, die heilige plaats, het altaar van Baal omverwerpen, dat is gemakkelijk. Naar een andere stad gaan en een altaar omver gaan werpen of een Mariabeeld omver gaan omgooien. Zijn er die dat soms misschien doen? In de beeldenstorm was het zo. Maar als het om uw eigen bloed gaat en uw eigen stad, om uw eigen vlees, dat is zoveel gevaarlijker. Daarom zijn we allemaal zoveel zachter. Hè? We zijn heel hard voor anderen, maar als het om eigen vlees gaat, dan knijpen we wel een keer een oogje toe. Zoals Gideon. Hij deed het. Hij hing. En wat zijn de gevolgen? Nou ja, dan kunnen we raden wat de gevolgen zijn natuurlijk. De stad, die is natuurlijk in oproer. Hè? We kunnen dat lezen verder. Maar dan zien we Gods genade. En ik wil het gewoon lezen vanaf vers 29. Ze zeiden dan tot elkander, wie heeft dit gedaan? En toen zij een onderzoek instelden en navraag deden, zeiden men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Daarop zeiden de mannen van de stad tot Joas, breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft afgebroken en de gewijde paal omgehouden die daarbij stond. Dat was wat de mensen gingen doen met de man die Gods opdracht wilde volbrengen. Namelijk hem doden. Ik denk voor Gideon, als we daarbij stilstaan, dat hij wel wist wat de gevolgen zouden zijn voor zijn opdracht. Maar zijn geloof overwon zijn gevoel. En dat is juist zo fantastisch, dat zijn geloof zijn gevoel overwon. En in opdracht, in gehoorzaamheid van God, hing hij. En dan lezen we, maar. Ze lieten het niet toe, maar staat er in vers 31. Maar Joas zeide tot allen die bij hem stonden, Joas, dat is de vader van Gideon, Joas zeide tot allen die bij hem stonden, wilt gij voor Baal strijden of wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een God is, laat gij voor zichzelf strijden. Dat is de genade van God die daar naar boven komt. Want wat stond erop? Het altaar was van zijn vader. Hè? Staat er zo mooi op. Haal het altaar van Baal dat van uw vader is. Dus de vader van Gideon was een afgodendienaar. Hij had zelf een altaar gebouwd voor de Baal. Een afgodendienst. Dus hij was daar de eigenaar van. Dus het was blijkbaar voor die vader heel belangrijk, dat altaar. Dat moest hij afbreken. En dan zien we dat Gods genade, die verder kijkt dan ons gevoel en ons geloof, het hart van de vader van Gideon al heeft voorbereid en voor hem opkomt. Dat is Gods werk in het leven van Gideon. Gideon kon de omstandigheden niet overzien. Hij dacht zeker, ik zal zeker ter dood gebracht worden. En de mensen, inderdaad, die niet op God gericht zijn, die denken zo. Maar God zag verder. God zag dat God het hart van de vader van Gideon bewerkt om te strijden, om het op te nemen, niet alleen voor zijn zoon, maar ook voor zijn God, de ware God van Israël. Want dan zegt hij, als Baal, indien hij een God is, laat hij voor zichzelf strijden. Misschien had de vader van Gideon ook al heel wat vroeging in verband met dat altaar van Baal. Misschien heeft hij zich ook laten meeslepen door de massa. We weten het niet. Maar God ziet wel het hart aan. En hij gebruikt juist de vader van Gideon om te strijden voor zijn naam. En ik vind dat zo machtig en vol van genade van God, dat hij telkenmaal opnieuw, als wij beslissingen nemen, ook al gaat het tegen de stroom in en zijn we van overtuigd dat het Gods wil is, dat God toch genade is en ons verder draagt, ons verder leidt, ons verder beweegt, zodat we meer kunnen dan dat we al geleerd hebben. En van Gideon mogen we inderdaad deze les leren. Hij had inderdaad vrees, en ik denk een gegronde vrees. Een gegronde vrees, want zoals ik al zei, tegen familie ingaan, dat is het moeilijkste wat we kunnen doen. Tegen eigen bloed en vlees ingaan, dat is het moeilijkste, en ik spreek ook uit eigen ervaring daarin, dat is het moeilijkste. Het is gemakkelijk iemand anders te terecht te wijzen, maar eigen vlees en bloed terecht wijzen, of tegen in te gaan, dat is heel wat moeilijker. Maar we leren hier van Gideon dat hij de kracht had, de genade had om dat te doen, en dat de gevolgen alleen maar hem ten goede kwamen. Want het leven, het stopt hier niet met Gideon. We kunnen dat verder lezen. Maar het heeft mij zo bemoedigd dat we, als we willen, als we gehoorzaam zijn, als we niet op ons gevoel gaan letten, maar echt op de woorden van God gaan letten, gaan luisteren en gaan gehoorzamen, dat we machtige dingen mogen doen. Machtige dingen. Zegen mogen ervaren. En ik bedoel dan niet met machtige dingen. Dat is wat dat ook mag zijn, maar dat we toch, laten we tenminste toch levensvreugde in onze levens ervaren voor Jezus Christus. Dat we toch een bepaalde blijdschap mogen uitstralen van Jezus Christus. Peter en Christine zijn een week met mij mee geweest naar Roemenië. En ik moet eerlijk zijn, ik ben niet altijd een enthousiaste of een enthousiast man. Dat ben ik niet. Ik ben niet alle dagen happy. Ik ben eerder een vies man. Ze hebben dat ook wel ervaren misschien. En dat is zo, dat is mijn karakter. Ik kan vies zijn, ja, vrouw. Maar ik zeg, kinderen zijn een goede toetssteen natuurlijk. Hè. Het zijn er hier genoeg. Ze weten hoe dat hun vader is. Maar dat zal mij niet weerhouden om de wil van God te mogen doen. Of om bruikbaar te zijn voor God. Ik weet het, het is een werkpunt. Maar ons karakter wordt gevormd door juist hetgene wat we leren van God. En dingen die God leert, zijn standvastig en brengen zegen en vormen ons. Van Gideon, ik vond het, als ik nu terugdenk aan die donderdag namiddag dat ik daar zat, op die bank, toen vond ik het wel prachtig, dat God in al zijn genade, in al zijn grootheid, want ik zat daar rond te kijken naar de bergen, ik hou namelijk van de natuur, ik zie graag, ik hou van de natuur, dan zie je die machtige bergen, dan zie je die prachtige bloemen dat God daar heeft gemaakt, alles is zo perfect. Alles is zo mooi gemaakt. En dat die machtige God omziet naar mij en naar jullie allemaal. Ik sta er telkenmaal van versteld hoe dat God toch zo van ons houdt. Dat is echt iets, zoals ook in, en dat was dat dan een bevestiging in het leven van Gideon in feite. Dat Gideon, die in feite ook maar een gevolg was van de situatie van zijn thuis. Hè, het land was in woestenij, door de zonde was er geen zegen. Zijn vader was een afgodendienaar. Werd hij gebruikt om alles ten goede te doen keren. Mogen wij ook zo een instelling hebben om positief te zijn en om helpen te bouwen aan de gemeente. Want dat helpt ons te groeien in Christus. En ik heb hier nog een paar dingen dat ik opgezocht of toevallig heb gelezen. Ja, het is nu gemakkelijk. Ik heb dat al gezegd met de computer. Typt in en een hele lijst. Een hele lijst. Dat van vandaag, ik heb dat al gezegd. Preken, dat is niet moeilijk. geduwd op de computer en ze komen naar voorschijn. Maar er zijn nu een paar dingen dat ik wil, voor een paar punten dat ik wil aanhalen in verband met karakter en in verband met keuzes. Het zijn bemoedigingen. Door keuzemomenten en falen leren we op God te vertrouwen. Denk maar aan Saul en denk maar aan Gideon. Van Pilatus moeten we niet spreken, hij was namelijk geen christen. Karakters worden door tegenstand gevormd of misvormd. Dat is iets wat wij zelf moeten doen, hè. We kunnen altijd zeggen ja of nee, meegaan of niet meegaan, blijven zitten waar we zitten of vooruit gaan. Saul heeft jammer genoeg, ik denk dat zijn karakter toch wel verder heel misvormd is geweest. Hij heeft blijven volharden in zijn opstand tegen God, tegen David. Zijn jaloersheid oversteeg hem, zijn boosheid, we kennen allemaal dat hij daar de speer nam om David te doden, zijn gejaagdheid om ook David te doden. Dus het karakter van Saul was namelijk misvormd. Van David werd het gevormd ten goede. Van Gideon werd het gevormd ten goede, want Gideon volgde God. Door moeilijkheden leren we onze karakterzwakheden herkennen. En dat is ook vaak zo. Als we in moeilijke tijden staan, dan wil God ons iets leren. Dat wij God ons leren van, kijk, misschien zitten we met een probleem. Misschien Gideon, die zat met een probleem, die was depressief, die zat niet meer zitten. Wat is dat hier allemaal? Goh, ben ik, hè, die ware God, die Abraham, Isaac en Jacob, die grote God. We zijn hier in dat volk, we zijn hier zo verslagen door Jan en alle man, door eigen schuld. We kunnen daar ook weer op reageren van, of erkennen van inderdaad, hoe vaak zijn wij niet negatief? Hoe vaak zijn wij niet moeilijk? Maar God gebruikt dat. En dan kunnen we ook weer kiezen. Wat gaan we ermee doen? Gaan we ermee blijven zitten en blijven klagen en zagen of gaan we vooruit? Door te leren van fouten kunnen we nieuwe uitdagingen aan. Dat is ook waar. Door te leren van fouten kunnen we nieuwe uitdagingen aan. We moeten vaak eerst met het deksel op onze neus krijgen vooraleer we gaan ontdekken dat we verkeerd bezig zijn. Dat zeggen we vaak tegenover onze kinderen ook, hè. Onze kinderen, als ze 18, 19, 20 jaar zijn, ze denken het allemaal te weten en hun eigen weg te bewandelen. En dan botst dat. Vaak, soms heel vaak, totdat ze beginnen in te zien van, ah ja, vader en moeder, die hadden toch nog gelijk. Maar hoe waren wij toen we 18, 19 waren? We waren ook zo opstandig. We dachten ook dat we de wereld konden verbeteren. Totdat we met het deksel op de neus moeten ervaren van, ja, zo is het niet. Door te gehoorzamen aan God wordt zijn doel bereikt. Dat is wel het mooiste dat er kan zijn. Als we gehoorzaam zijn, denk maar aan Gideon, dan wordt het doel bereikt. Gideon moest niet, hè. God heeft nooit gezegd tegen Gideon, hij moet dat doen. God heeft alleen de belofte gegeven, ik ben met u. Ik zal met u zijn. Ik zal u zegenen, maar je moet het nooit niet doen. Maar juist door gehoorzamen, wordt ten eerste het doel van God bereikt en worden wij enorm opgebouwd in ons geloof. Want we hebben een God die machtige dingen kan doen. En nog een laatste. Namelijk een bepaalde soort discipline aankweken, dat is goed voor onze karaktervorming. Als we nooit de Bijbel gaan lezen, als we nooit bidstondes gaan houden of bijbelstudies gaan bezoeken, hoe kunnen we dan gaan leren van God? Als we nooit God op de proef stellen, of als we nooit God uitdagen, dan laat ik het zo zeggen, of openstellen, laat ik het zo zeggen, zo kan God niet door ons heen werken. Discipline is iets, gehoorzamen is iets anders. En discipline, daar bedoel ik mee echt van God te gaan zoeken. Want God zoekt mensen. Het is niet altijd zo dat God zomaar mensen uitplukt. Hij plukt mensen uit. Denk maar aan Gideon. Ik denk niet dat Gideon God heeft gezocht. Saul heeft ook niet echt God gezocht. Hij werd uitgeplukt. David. God zoekt mensen voor een bepaalde reden, maar met een grote verantwoordelijkheid. Want zulke mensen die dan echt uitverkoren zijn, die hebben ook een grote verantwoordelijkheid. Meer dan ons gewone mensen. Maar voor ons als gewone mensen hebben we ook die plicht, die discipline nodig om God te gaan zoeken. Want het heeft ons karaktervorming. We worden sterker om de beslissingen van God te gaan volgen. We gaan meer durven ja te zeggen tegen God en nee tegen de wereld. Dat is iets wat we allemaal moeten leren. Ik denk dat ik hier ga mee afsluiten. Ik denk dat mijn tijd om is en dat ik ook uitgepraat ben. En ik hoop dat jullie er allemaal iets hebben aan gehad, maar ik vond het echt bemoedigend. Telkenmaal weer om te mogen zien hoe dat God werkt in mensen. Niet alleen in die grote godsmannen, zoals ik al zo vaak heb gezegd, ze hebben een even groot geloof, even groot ongeloof en een even groot zonde, besef of wat dan ook dan wij allemaal. Maar ze hebben wel gekozen om God te gehoorzamen en hem te volgen. En dat is ook een keuze die wij mogen doen. Een keuze die wij mogen doen. Omdat wij ook verder mogen groeien in geloof en echt een vertrouwen mogen hebben in onze God, die machtige dingen doet. Vader, ik wil u danken voor deze dag, Heer. Ik dank u ook voor de boodschap. En inderdaad, Heer, telkenmalen mogen we lezen dat gij, net zoals Gideon zegt, ik ben met u. Heer, in deze wereld van vandaag mogen we zeggen, en een geruststelling, u bent met ons, Heer. En we danken u daarom, dat u inderdaad met ons bent. Dat vraag ik u ook voor de komende week. Heer, wilt u ook daar met ons zijn? Wilt u ons zegenen? Wilt u ook ons verder bevestigen in de wandel die we mogen gaan, in de taak die we mogen doen? Heer, want dat willen we. We willen leren te gehoorzamen, omdat u de God van Abraham, Isaac en Jacob bent, die almachtige, die enige, die ware God. In Jezus' naam. Amen.
Inderdaad, mooi om te horen hoe dat die mensen steeds God bleven zoeken. Voor ons ook, laten we ook trouw blijven naar God in alles wat we doen. Laten we ook steeds hem zoeken. En daar gaat ook het volgende lied over. Kom, vestig uw gezag. Vraag ook dat God ook koning blijft in ons hart. Laten we samen recht staan.
Kom, vestig uw gezag. Wees koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons. Onthul uw doel in ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw. En laat vuur in onze ziel. Stort uw geest en laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in u. Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid. U schakelt ons nu in en geeft ons levenszin. Gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten wij. Zelfs de blinden zien uw heerschappij. Wij zijn uw kerk, hoor ons gebed en kom. Bouw uw koninkrijk, zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand, kom herstel ons land. Vul uw kerk met vuur, bind dit volk terug. Heer, dat bidden wij, tot uw koninkrijk verschijnt. Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht. Uw ongekende kracht vernieuw en sterk ons hart. Wij zijn voor zoveel meer gemaakt. Leer ons dit wat u ons vraagt. Vol van Jezus liefde en zijn kracht. Wij zijn uw kerk. Heer, bouw uw koninkrijk, zet het kwaad te kijken. Toon uw sterke hand, kom herstel ons land. Vul uw kerk met vuur, win dit volk terug. Heer,
schijnt.
Een goede zondag.